Goedemorgen iedereen. Ik zou graag vanmorgen opnieuw een stukje lezen uit het Johannes-evangelie. Namelijk uit Johannes hoofdstuk 7. We beginnen bij vers 37. En dan ook nog hoofdstuk 8, vers 1 tot 12. Dit zegt Gods woord. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep aldus: als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei hij van de geest, die zij die in hem geloven zouden ontvangen. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Sommigen dan uit de menigte die deze woorden hoorden, zeiden: deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: deze is de Christus. En weer anderen zeiden: komt de Christus dan soms uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en van het dorp Bethlehem, wat David was? Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte om hem. 8 vers 1. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel, en al het volk kwam tot hem, en hij ging zitten en leerde hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten bij hem een vrouw op overspel betrapt. En zij plaatste haar in het midden en zeide tot hem: meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op overspel. Nu heeft Mozes ons in de wet geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeide zij om hem te verzoeken, opdat ze hem konden aanklagen. Maar Jezus bukte neer en schreef met zijn vinger op de grond. En toen zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tot hen: wie van u zonder zonde is, laat die het eerst een steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij neer en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen ze weg, één voor één, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten toe. En hij werd alleen gelaten, en de vrouw die in het midden stond. En Jezus richtte zich op en zei tot haar: vrouw, wat zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei: niemand, Heer. En Jezus zei tot haar: ik veroordeel u ook niet, ga geen zonde voortaan niet meer. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Tot zover het lezen van Gods woord. Broeder en zuster, de vraag waar de overdenking van deze morgen om draait is: hoe is God? Hoe is God eigenlijk? We zien hier namelijk in deze passage schriftgeleerden en fariseeën die voor zichzelf een duidelijk beeld gevormd hebben hoe God is. En vastberaden zijn om een vrouw, die naar Gods beeld geschapen is, de gave te ontnemen die God haar geschonken heeft, het leven. Deze kenners van de wet die willen deze vrouw, die God evenals hen geschapen heeft om zijn beelddrager te zijn, in zijn naam van het leven beroven. Vandaar deze vraag: hoe is God? Wat voor mij die vraag zo dwingend maakt, vrienden, is het feit dat wij allen als discipelen van de Heer Jezus geroepen zijn om in deze wereld Gods getuigen te zijn. En wat voor beeld van God vertonen wij eigenlijk? Ik herinner me nog, toen ik in 1989 tot geloof kwam, nam ik eigenlijk al heel snel de gewoonte van de mensen over in mijn omgeving om anderen erop te wijzen dat men zeker niet naar mij moest kijken, maar naar de Heer Jezus moest kijken. En ik herinner me nog dat dit toen veel gehoord en algemeen een aanvaard standpunt was wanneer dat het op de praktijk van het geloofsleven aankwam. Pas jaren later ben ik erachter gekomen dat dit alles behalve is wat de Heer Jezus van ons verwacht. Voor vele mensen die in dit leven ons pad gaan kruisen, zullen u en ik wellicht het enige zijn wat zij ooit van de Heer Jezus zullen zien. Vandaar de vraag: wat voor beeld van God vertonen wij? Want als we denken dat God is als deze Joodse leiders hier, dan brengen we geen leven bij de mensen, maar de dood die zij voor deze vrouw zochten. Hoe is God eigenlijk? Johannes die beëindigt zijn voorwoord op zijn evangelie als volgt. Hij zegt: niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid vol van genade en waarheid. Hoe is God? Wel, zegt Johannes, de God die nooit iemand heeft gezien, die heeft zijn heerlijkheid in de unieke vlees geworden zoon geopenbaard. En wat dat wij gezien hebben, is dat hij vol van genade en waarheid is. En let hier op de volgorde. Vol van genade en waarheid. Bij die schriftgeleerden en die fariseerden in dit verhaal, staat echter de waarheid voorop. Hé? Dat is Gods wil. En dat moet gebeuren. Hoe is God? Vol van genade en waarheid. En in dat opzicht, vrienden, is het verhaal van deze vrouw toch een heel bijzonder verhaal. En wat de plaatsing binnen Johannes en Evangelie betreft, is de context van dit verhaal subliem gekozen. Ja, niets in dit leven gebeurt in het ijle. Al onze levens die vormen een verhaal en zijn een aaneenschakeling van gebeurtenissen in specifieke omstandigheden. En evenzo dit Evangelie. Johannes die heeft dit verhaal niet zomaar neergeschreven. Dit is een subliem, zorgvuldig gepland document. Hij weet waar hij mee bezig is. En door de Heilige Geest heeft Johannes de vermelde gebeurtenissen doelbewust hier in een bepaalde context geplaatst. En wie van harte naar de stem van de Geest wil luisteren hier in de tekst, die mag dat vooral niet aan voorbij gaan. Johannes' een presentatie van de Heer Jezus is zo anders dan Matthäus, Marcus en Lucas. En dat heeft vooral te maken met het feit, zoals hij zelf aangeeft, dat hij de discipel is die Jezus lief had. En er is historisch bewijs voorhanden, vrienden, die ons leert dat de geliefde discipel de specifieke discipel is die door zijn leraar uitverkoren werd om hem nader te verklaren. Als je Matthäus, Marcus en Lucas leest, dan hebben zij die roeping niet. De enige manier waarop zij de Heer Jezus interpreteren, is door de volgorde waarin dat ze de gebeurtenissen binnen hun evangelieverhaal schikken. Ze geven ons geen interpretatie van de gebeurtenissen. Daar wagen ze zich ook niet aan, want die autoriteit is hen niet verleend. Zo en zo is het gebeurd, schrijven ze. En voor de rest houden ze er hun handen van af. Maar dat is niet de opdracht van de geliefde discipel. Zijn opdracht is om door te dringen en te interpreteren, nader te verklaren, wat al deze dingen precies te betekenen hebben. En om die reden is het zo belangrijk om te zien dat Johannes Jezus' woorden en daden interpreteert binnen het kader van Israëls grote feesten. Zijn evangelieverhaal, zijn verkondiging van het goede nieuws, dat speelt zich af binnen de context van Israëls feesten. Jezus' eerste teken, waarin hij voor het eerst laat zien hoe God werkelijk is, grijpt plaats op een bruiloftsfeest. Door water en wijn te veranderen, jullie weten dat allemaal. Nu, sommige christen zouden wellicht liever hebben dat anders was, dat de Heer Jezus wijn en water veranderde, of wijn en fruitsap, maar Johannes, die begrijpt als geen ander hoe God is. En hij is ervan overtuigd dat je Gods goedheid niet kan zien, nog bevatten, zonder die metafoor van feesten. Het kader waarin dat Johannes ons gaat verklaren hoe God werkelijk is, zijn Israëls herinneringsfeesten, waar met blijdschap in Gods tegenwoordigheid gegeten en gedronken wordt. En dat is trouwens ook wat we van bij het begin al lezen in de schrift waar de gaarde van Eden om draaide. Want Eden, wat betekent het precies? Vreugde, plezier, genot. Een gaarde van vreugde waar God rijkelijk in alles voor de mens had voorzien. En wie de studies van Genesis meegevolgd heeft, die zal zich nog wel herinneren hoe dat we in vogelvlucht, doorheen de Bijbel, de diepere en rijke betekenis van de wijn en de wijnstok hebben overdacht. Johannes, die begrijpt dat dit het kloppend hart is van het grote verhaal van de Bijbel. En hij kadert zijn goed nieuws in de grote feesten van Israël, waar vreugdevol gegeten en gedronken wordt in Gods aanwezigheid. En het herinneringsfeest waar dit verhaal van deze vrouw zich afspeelt, dat krijgt niet minder dan 4 hoofdstukken binnen Johannes zijn verhaal. 4 hoofdstukken. Qua ruimte die het in beslag neemt, komt het eigenlijk op de tweede plaats. Na het laatste grote paasfeest, waar de Heer Jezus in aanloop naar zijn laatste dagen doorbrengt in Jeruzalem. Om je maar even aan te geven, vrienden, hoe enorm belangrijk dit feest hier voor Johannes wel is. En om die reden is het niet onbelangrijk om ons even duidelijk voor de geest te halen wat dit grote feest, het Loofhuttenfeest, te betekenen had. Het werd gevierd in de periode september-oktober gedurende 7 dagen en het eindigde op de 8e dag met een bijzondere samenkomst. En het zal u misschien verbazen, nee, het Pesachfeest, dat was niet het populairste, maar Loofhutten was het meest populaire luisterlijke feest op de Joodse kalender. Het is trouwens de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus die getuigt dat in 66 voor Christus bijna de hele bevolking van de stad Lida naar Jeruzalem optrok om dat feest te vieren. Van de vele duizenden inwoners, schrijft hij, bleven er slechts 50 achter in de stad. Moet je kunnen nagaan. En de reden waarom dit feest zo populair was, dat had alles te maken met het feit dat het gevierd werd na het inhalen van de gewassen, de vruchten van de bomen en de opbrengst van de wijnstok. Nou, de mensen hadden toen geen koelkasten en dit is de enige periode van het ganse jaar dat er zo'n overvloed aan vers voedsel voorhanden is. Dus, ik kan je toch wel voorstellen, vrienden, dat deze mensen verheugend uitzagen naar deze geweldige tijd van het jaar. Het was het jaarlijkse ultieme dankfeest na het oogseizoen, wat Gods goedheid en zijn rijke voorzienigheid in het beloofde land gevierd werd. En bijgevolg mocht niemand op dit feest met lege handen komen opdagen. Niemand. Je gaf wat je kon, naar de zegen die God u in het afgelopen jaar geschonken had, dat was voor de Heer voldoende, meer vroeg hij niet. En dat God een God is die zo rijkelijk voorziet, dat werd weerspiegeld in de wijze waarop dat het volk de Heer aanbidding bracht op het Loofhuttenfeest. Men bracht op dit feest meer offers dan op enig ander feest gedurende het jaar. Het Loofhuttenfeest was een tijd van grote offervaardigheid. Trouwens, alle 24 priesterafdelingen moesten dienst doen tijdens die 8 dagen. 7000 priesters en 10.000 levieten. Kun je dat voorstellen? Ja, God zijn barbecue in de tempel in Jeruzalem, die draaide dag en nacht op volle toeren, niet? Want levendeel van de offers die toegebracht werden, dat waren dank- en vredeoffers. Gemeenschapsoffers die samen met vrienden en familie gegeten werden in Gods tegenwoordigheid. En God zijn barbecue mensen, dat bestond niet uit de Porsche Sitske, daar heb ik eens van Rendeman, zeg. Al die rijke zegening, al dat vers geoogst fruit, de beste groenten, beste vlees, de beste belegen wijnen werden bereid tot een maaltijd. En dankbaar met familie en vrienden genoten in Gods aanwezigheid. Want je vereert God om zijn rijkelijke voorzienigheid door juist het beste van je opbrengst te eten en te drinken in zijn tegenwoordigheid. Vrienden, op die wijze brachten deze mensen tot uitdrukking dat de rijke voedsel dat God geschonken had, dat dan een band vormde tussen hen die tafelgemeenschap hadden. Samen aten ze het voedsel zonder de welke men niet kan leven. En laten we in dit verband nooit vergeten, broers en zusters, dat om Gods goedheid te vieren, de Heer Jezus deze verbondsmaaltijd dat wij eten heeft ingesteld. Het samen eten en drinken van dit brood en deze wijn, dat brengt tot uiting dat God hierdoor een band gevormd heeft onder ons. Een band door voedsel onder de welke dat we niet kunnen leven. Brood en wijn, die symboliseren toch het leven dat ons in de Heer Jezus gegeven is. Zonder dit voedsel is er geen leven, nee? Maar mijn leven in onszelf. En door dat samen telkens opnieuw te eten en te drinken, eren en aanbidden wij God, de Vader, om zijn uitnemende goedheid en de gave, de uitnemende gave van zijn vlees geworden zoon. Ja, het Loofhuttenfeest, vrienden, was een tijd van grote vreugde. He. Iedereen die toen een muziekinstrument had, die bracht dat mee en bespeelde dat. He. En de Jiddische beats rolden over het tempelplein. Ja, je had er misschien mee lachen, maar de Joodse mishna zegt van dit feest, de rabbi zegt niet, wie de blijdschap op het Loofhuttenfeest niet heeft gezien, heeft nooit in zijn leven blijdschap gezien, zeggen ze. Moet je dat je voorstellen? Zo denken de rabbis erover. En Josephus en de rabbi zijn het niet alleen eens dat dit het grootste en populairste, maar ook het allerheiligste feest is. Allerheiligste feest. Denk dan een keer over na. Wat is uw opvatting, wat is uw definitie van heiligheid? Nee, niet de grote verzoendag. Nee, niet Pesachfeest. Maar Loofhutten is het allerheiligste feest. En wat is heiligheid, vrienden, als Loofhuttenfeest de ultieme uitdrukking is van Gods heiligheid? Wat heeft dit ons te vertellen over Gods karakter? Hoe is God? Wel, laten we niet uit het oog verliezen dat zowel voor Johannes als de Heer Jezus dit feest en geen ander de bewuste context is, voor dat verhaal hier van de overspelige vrouw. Loofhuttenfeesten werden natuurlijk loofhutten opgericht, vandaar de naam, waarin de al die feestvierders moesten kamperen. En dat had tweerlei redenen. Allereerst moesten alle feestvierders zich realiseren dat hoewel dat ze nu overvloed kenden in het land, er ooit andere tijden waren geweest. He. Tijden waarin dat ze vreemdelingen en zwervers waren op aarde. De Heere zegt het ook zo nadrukkelijk, he? In het hoofdstuk van de feesten in het boek Leviticus 23, vers 42, ik ga die voorlezen. Alle inwoners van Israël moeten in loofhutten wonen. Moeten, zegt de Heere. Zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben Yahweh, uw God. De Heere die wil, mensen, dat zij blijvend eraan herinnerd worden dat al die goede gaven die zij op dit feest genoten, dat dat niet de vrucht van hun inspanningen was. Niemand had ook maar iets van zichzelf meegebracht op dit feest. Alles was de zegenrijke vrucht van Gods goedheid en genade. En toen ik zo overdacht, dacht ik bij mezelf, beseffen wij dat eigenlijk nog voldoende, broers en zusters? Beseffen wij dat nog voldoende? Dat alles wat we genieten in dit leven, dat dat geen vrucht is van onze inspanningen, van ons noeste werk, maar van Gods goedheid en genade. Besef me dat nog. En hebben wij dan niets meegebracht vanmorgen van al het goede, waarmee dat God ons gezegend heeft? Niemand mag komen, niet maar alleen op dat Loofhuttenfeest, of veel te meer op deze maaltijd dan. We waren toch ook allemaal vreemdelingen en zwervers. Totdat God ons tot zichzelf bracht in de Heer Jezus. We worden het toch allemaal? Of komen hier met lege handen? Men kan er zelfs geen eenvoudig dankwoordje vanaf. En nochtans is de Heer maar weinig tevreden. He? Ieder heeft naar zijn vermogen, zegt hij tegen zijn volk. Maar er wordt wel verwacht dat hij iets geeft. Om misschien ook een keer een ander te vergunnen en uw vreugde in de Heer te delen, ik weet niet. Ja, maar ja, ik doe dat in stelte, op mijn eentje. Ja. De Vader had ons niet alleen in de Heer Jezus tot zichzelf gebracht, he? Maar hij heeft ons tot een volk verenigd, tot een nieuwe mensheid in de Heer Jezus Christus. En we zijn hier vanmorgen als Gods volk en niet als individu. En dat brengt me trouwens tot de tweede reden waarom die feestvierders in loofhutten moesten verblijven. Ja, iedereen moest bedenken dat wel als ze een overvloed in het land genoten, dat dat niet voor iedereen zo was. Ze moesten beseffen dat ze ook ooit honger hadden gekend en niet genoeg te eten hadden. Vreemdelingen en bijwoners waren geweest die geen thuis hadden, totdat God in hun leven kwam. En om die reden moest iedereen op dit feest, de armen, de vreemdelingen, de weduwe en de wees, hartelijk verwelkomd worden omwille van zijn naam. Want dit was juist wat Yahweh voor Israël had gedaan. Yahweh, die genereuze, overvloedige God, die had voorzien. En hij maakte geen onderscheid, kende geen aanzien des persoons. Gelukkig, hé, maar hij heeft ons ook verwelkomd. Hoewel dat wij allemaal vreemdelingen waren en nog part nog deel hadden aan zijn beloftes. Hé. En dat is wat Loofhuttenfeest nu specifiek voor staat. Gastvrijheid betonen als een gastvrij volk dat iedereen zonder enig onderscheid ontvangt, omdat God ons met open armen in de Heer Jezus ontvangen heeft. Het grote sleutelmoment op dit feest was het samen verkondigen van Gods naam. Gods aanwezigheid. Rabbi Hillel zei ooit, als de ik ben aanwezig is, dan zijn allen aanwezig. Als de ik ben niet aanwezig is, dan is niemand aanwezig. En daar is ook alles mee gezegd, hè? Want de enige reden waarom dat u en ik waardevol zijn, de enige reden waarom dat wij een identiteit en een reden van bestaan hebben, is omwille van de ik ben. En waarom? Omdat we als een beeld geschapen zijn. Dus vrienden, waar mensen voor zichzelf besluiten om niet in dat bewustzijn te leven en een eigen ding te doen, dan vernieten ze meteen de enige reden van hun bestaan. En sluit je elke mogelijkheid af om de persoon te zijn waartoe dat je geschapen bent. En je kiest voor de dood. Herinner je de woorden in de harde van Eden? Op de dag dat je daarvan eet, zul je voorzeker stervende sterven. Alleen omdat hij is de ik ben, kunnen wij worden. Alleen in de tegenwoordigheid van de ik ben, kunnen we leren wat dat betekent om waarlijk mens te zijn. Alles wat dat geschapen is, dat vindt alleen zijn waarde en betekenis in de aanwezigheid van de ik ben. En Israël begreep dat maar al te goed. Ze begreep maar al te goed dat de ik ben op dit loofhuttenfeest moest aanwezig zijn. Dan pas zouden al die rijke voorzieningen, het feesten, de vreugde, de verwelkoming, alles een juiste plaats vinden omwille van wie de ik ben is. Ja, Israël had een geweldig perspectief, omwille van de profeten. Bijvoorbeeld zoals in Jesaja 25, die aangeeft dat Yahweh op een komende dag op zijn heilige berg een groot feest zou aanrichten voor alle volkeren. Waarom? Omdat het doodskleed dat alle volkeren bedekte voorgoed verwijderd zou zijn. Ja, wij zou voor eens en altijd de dood vernietigen, zodat door zijn aanwezigheid de gehele schepping, alles wat dat door hem geworden is, opnieuw zijn juiste plaats zou vinden. Is dat niet geweldig? Het geweldige nieuws is, zegt Johannes in de aanvang van zijn evangelie, en het woord is vlees geworden, en hij heeft onder ons getabernakeld. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, vol van genade en waarheid. En ik zeg bewust getabernakeld, want dat is letterlijk het woord in de grondtekst dat bij u vertaald is met wonen. En waarom is het zo belangrijk? Wel, Loofhuttenfeest heeft ook een andere naam, hè? Dat geen quiz. Weet iemand een andere naam voor het Loofhuttenfeest? Hoe klinkt het in het Engels? Loofhuttenfeest in het Engels? Nee? Feast of Tabernacles. Dus, in het Nederlands is een ander woord het Feest der Tabernakels. Ik heb het opgezocht. Dit is niet mijn vrije vertaling. Het staat letterlijk op het internet. Je kunt het controleren. Beste vriend, was dat er op het punt hier te zien te krijgen op dat Feest der Tabernakels? Niets minder dan Gods heerlijkheid in de Heer Jezus, he, die vol van genade en waarheid is. En dat is de reden, broeders en zusters, waarom dit feest der tabernakels zo belangrijk is in de eindtijdvisie van de profeten, zoals Zacharia bijvoorbeeld. Ik ga er een stukje uit voorlezen, moet niet opslaan. Maar in Zacharia 14 staat er, op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. Ding, 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 begint de bel al te rinkelen. De ene helft ervan naar de zee in het oosten, de andere helft ervan naar de zee in het westen. Zomers en winters zal het plaatsvinden. Jahwe zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal Jahwe de enige zijn en zijn naam de enige. En het zal geschieden dat alle heidenvolken van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning. Jahwe van de legermachten en om er het loofhuttenfeest te vieren. Mo! Ben je stil aan te begrijpen, vrienden, waarom dat de context van dat loofhuttenfeest zo belangrijk is? Omdat dat Johannes ons wil laten zien hoe God is. Nou, we zijn vanmorgen beginnen te lezen in Johannes 7, vers 37. Dat de Heer Jezus op de zevende en laatste grote dag van het loofhuttenfeest een bijzonder ophefmakende uitspraak doet, mag je wel zeggen. Als iemand dorst heeft, de rest kan je wel. Maar de draagkracht van deze woorden kan je alleen begrijpen als je ziet wat er ondertussen al voor de zevende keer plaatsgrijpt op dat feest. De waterceremonie. De feestvierders die gingen elke dag opnieuw langs de weg gaan staan en ze volgden de priester die te zuiden van de tempel door de waterpoort trokken en dan met een houden fles water gingen scheppen uit de bron Gichon. En daarna keerden ze terug naar de tempel om dit water dan uit te gieten op het altaar. En dat water liep dan langs een buis naar de voet van de altaar en dat vormde daar het begin van een symbolische levensrivier die van onder het altaar uit de tempel tot herstel en vernieuwing het land zou instromen. Zoals dat we net gelezen hebben in de profeet Zacharia en ook vinden in Ezekiel 47 bijvoorbeeld. Maar nu dat je dat weet, kunt u zich voorstellen, vrienden, hoe dat tijdens die ceremonie die voor de zevende en laatste keer plaatsgrijpt, daar ineens met luide stem die bijzondere woorden donderen over die gigantische menigte. Zo moet u voorstellen, hè? Als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Moet ik je voorstellen? Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wow! Wat is nu de tempel van God volgens de Heer Jezus? U en ik zeker, hè? Wat dient er hier diep vanuit uw binnenste uit te gaan tot de mensen rondom u? Stroom van levend water zeker, hè? En als het gaat om levend water, vrienden, weet je nog hoe dat Jahwe voor het eerst in de woestijn, wanneer dat zijn volk dorstte naar water, hoe voorzag hij dan hen van levend water, weet je nog? Door op de rots te gaan staan, he, en zich te laten slaan. Met Mozes in een juridische staf, en de rots bloedde levend water. En hoe zal het mogelijk zijn dat de vlees geworden mensen zo'n levend water zal kunnen geven aan allen die dorst hebben? Door zich te laten slaan op een ruw houten kruis en te bloeden. Hoe is God? God is een God die bereid is te bloeden, zodat mensen het alle volkeren op een komende dag volmaakt kunnen feestvieren, vreugdevol eten en drinken op zijn heilige berg, en zijn tegenwoordigheid als zijn vrienden, en waarlijk leven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zo is God. En nu dat we dit goed voor de aandacht hebben, zijn we juist op koers om dat vreemd en gênant voorval dat de feestvreugde dreigt te bederven, nog kort even te overdenken in het licht van de vraag, hoe is God? En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten bij hem een vrouw op overspel betrapt. En ze plaatsten haar in het midden en zeiden dat zijn meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op overspel. Ik weet niet wat u verhaalt, maar hebt u zich al eens afgevraagd hoe dat die vrouw ooit in zo'n benarde situatie verzeild is geraakt? Denk niet dat toen dat ze 5 jaar was, dat ze al plannen maakte om op een dag als deze dit te doen. De droom van mijn leven is om betrapt te worden, nee. In de tierroom, tegenover de zaak waar ik in de zomer werk, kwam er elke avond een heel oud vrouwtje heel in de tierroom kuisen. En ik had altijd met haar te doen toen ik haar zo zag binnen schuifelen. Denk je niet dat toen dat ze 9 jaar was, dat ze dat al gepland had om op haar 75ste nog voor nappelen en nee te moeten gaan kuisten? Dat net niet. En daar had ongetwijfeld de hele historie aan vooraf. En zo ook bij deze vrouw hier in ons verhaal. Misschien keek ze ooit op een dag in de spiegel en besefte ze dat ze niet echt voldeed aan de mensen van die tijd. En besloot ze om zichzelf te geven aan iedereen die haar maar enige vorm van genegenheid gaf, oppervlakkig ook. Hoeveel mannen zouden haar de hemel niet beloofd hebben om haar de volgende dag alweer in de steek te laten? Het is niet mijn gewoonte om zo te filosoferen over zaken die ons niet vertaald worden. Maar ik wil je gewoon de aandacht vestigen op het feit dat nog Johannes, nog de Heer Jezus veel aandacht schenkt aan haar levensverhaal. Ja, het is niet dat er niet helemaal toe doet, hè? Maar er is hier iets anders aan de hand, denk ik. Ik geloof dat het ons vooral laat zien dat haar verleden niet bepaalt wie dat is. Toch niet wanneer dat ze in de aanwezigheid komt van de Ik Ben. Hoe is God? Wel, hij is weinig bezorgd om ons verleden. Omdat verleden en de tegenwoordigheid van de Ik Ben niet bepaalt wie dat je bent. En de tegenwoordigheid van de Ik Ben is er slechts één ding dat telt. Dat je naar zijn beeld geschapen bent. Hij is de God van de levenden die vol van genade is. En hij spreekt de toekomst in onze levens door een wonderlijke daad van vergeving die ons van ons verleden bevrijdt en een heel nieuwe levenstoekomst voor ons opent. En dat is precies wat er hier in dit verhaal gebeurt met deze vrouw. Nu, zover dat ik weet, u mag mij verbeteren, maar het is toch heel moeilijk, denk ik, om op uw eentje overspel te plegen. De grote afwezige is hier toch die medeschuldige man. Maar dat heel duidelijk laat zien, vrienden, dat die kenners van de wet, dat het er hun helemaal niet om te doen is dat gerechtigheid hier zou geschieden. Nee. Ze zijn alleen in die vrouw geïnteresseerd. Mozes heeft ons in de wet geboden zulke vrouwen te stenen. Oh, die vrouw mens niet. En deze vrouw die bevend, doodsbenauwd is, want ze weet wat er haar te wachten staat, die wordt hier nu in de aanwezigheid geleid van hem die van zichzelf heeft gezegd, eer Abraham was, ben ik. Gods aanwezigheid die onder ons getabernakeld heeft. En zie dat wat er gebeurt. Wat doet hij? Maar Jezus bukte neer en schreef met zijn vinger op de grond. En toen ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tot hen, wie van u zonder zonde is, laat hij het eerst een steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij neer en schreef op de grond. Hier schreef twee keer, hè? Herinnert u zich hoe dat ik ben, toen dat Mozes in zijn tegenwoordigheid was, met zijn vinger de 10 woorden geschreven had? En wat gebeurde er met dat eerste setje stenen tafelen? Struikelde Mozes tegen het afdalen van de bergen? Oeps, bus kapot? Nee. Je behoorde bewust dat eerste setje aan deggel, nee? Maar nog voordat Gods wet in hun midden was, hadden ze die al verbroken door overspel te plegen met gouden stierkalf. Ja, overspel is toch de metafoor voor afgoderij in de schrift? En vervolgens moet Mozes een nieuw setje steen maken, want de 10 woorden moeten opnieuw neergeschreven worden en dat verbond moet opnieuw vernieuwd worden. Maar er moest ook 2 keer geschreven worden. En wanneer dan Mozes vervolgens opnieuw de berg opklimt met zijn nieuw setje stenen, wat gebeurt er dan? Jawel, maakt zijn naam bekend. Ik ga het u voorlezen, Exodus 34 vers 5. Toen daalde Jahweh neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van Jahweh uit. Toen Jahweh bij hem voorbij kwam, riep hij Jahweh, Jahweh, God barmhartig en genadig, traag tot toorn en overvloedig in standvastige liefde en trouw. Die standvastige liefde blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Hoor je dat, vriend? Hoor je dat? Hoor je de naam van onze God, Yahweh God, barmhartig en genadig, die ongerechtigheid, overtreding en zonde verheeft? Ben je te zien, vrienden, wat Jezus hier te kennen heeft? Aan die kenners van de wet, die geen idee hebben hoe dat God werkelijk is. Jullie staan hier, zegt de Heer Jezus, en jullie willen die vrouw hier doden op grond van de wet van Mozes. Maar jullie zelfs in Gods naam vergeten, en je beseft niet dat je hier niet eens zo staan, moest de ik ben werkelijk zijn zoals jullie denken dat hij is. Beste vrienden, had jij toen bij de berg Sinai, op grond van hun overspel, met de gouden stierkalf, maar Israël gedaan, wat dat zij met die vrouw van plan zijn, dan waren hun voorouders al weggevaagd. Dan was er helemaal geen sprake van Israël, en stonden ze daar eenvoudig weg niet. Dat is heel de zaak. Hoe is God, vrienden? Zie het plaatje hier voor u? We zijn hier op het Loofhuttenfeest, waar dat Gods goedheid en zijn rijke voorzienigheid gevierd wordt. En nu staat die vrouw helemaal alleen in de aanwezigheid van de enige die zonder zonde is. Ja, de rest is overtrokken, hè? En het enige wat dan nog telt, is wat hij zegt. En het woord van de ene ware levende God, die over haar schouders tot u en ik spreekt vanmorgen, is: ik veroordeel u niet. En vriend, aan u de keuze om het te geloven of niet, maar hij die zei: ik veroordeel u niet, schreef die waarheid neer in zijn bloed. Je zette zijn leven op het spel voor deze vrouw, en hij is het die voor haar op de rots wil gaan staan en zegt: sla mij, en zie, ik zal levend water voor haar bloeden. Nou, misschien ga je zeggen, dat is die tijd van het verhaal, hé, Zos. De Heer Jezus zegt: ga heen en zonde niet meer. Oh, goed en wel, maar ik zonde ver alle dagen. Ja, ik ook trouwens. Maar dan kan Jezus woord niet terugdraaien, hé. Eens dat je van dat levend water gedronken hebt. Deze woorden gaan heen en zonde niet meer. Zijn een marsbevel. Om niet langer te leven als voorheen, maar om nu te gaan leven vanuit de levenskracht van het levende water, dat ons innerlijk vernieuwt en maakt dat wij de mens worden waartoe dat God ons geschapen heeft. Hoe is God? Zo is God. Amen.